Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede en het derde couplet van dit prachtige danklied zingen. Lied 394, 2 en 3. Heel hartelijk welkom. Laten we samen gaan bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we ook vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel dat u ons als gezin van onze hemelse Vader, en we zijn hier als broers en zussen van elkaar, ja, dat we hier bij elkaar mogen zijn rondom u, Heer Jezus. Heer, en ja, daarvoor moet je uitgaan. Dan moet je je huis achter je laten. En dan mogen we uitgaan om u, Heer Jezus, te mogen ontmoeten. En als het ware geestelijke spijs, eten te mogen verzamelen. Zoveel we elke dag weer opnieuw nodig hebben. Heer, we willen u danken voor uw woord. Uw woord waaruit u ons ook wilt onderwijzen vanmorgen. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons ook helpen om alle gedachten die ons van u af zouden leiden, om dat maar even van ons af te leggen en vanmorgen onze gedachten alleen, helemaal alleen op u te mogen richten, Heer Jezus. Zoals eens de discipelen u verheerlijkst gezien hebben, Heer Jezus, en naderhand zeiden, we zagen niemand anders dan Jezus alleen. En daar gaat het om, Heer Jezus, u alleen. Heer, we willen u bidden, laat de jongens en meisjes van de zondagschool en de peutergroep en ook de kleinste in de crèche het ook mogen ervaren, dat het om u gaat, Heer Jezus. Heer, dat we als jonge mensen en ook oudere mensen en ook degenen die op afstand naar deze dienst luisteren, dat ze mogen ontdekken. Het gaat om Jezus. Niet om onze eigen eer, niet om onze eigen verlangens in de eerste plaats, maar het gaat om Jezus. Heere, wilt u zo vanmorgen ons een hele goede tijd geven. Wil u danken, Heer, voor de Ichtus-cursus waar we binnenkort mee mogen beginnen. En wil u vragen, Heere, wilt u deze cursus tot zegen laten zijn hier in de gemeente en misschien later ook wel buiten onze eigen gemeente voor velen in Nederland. Heere, wilt u het werk in de gemeente ook zegenen, alle afdelingen die er zijn, van jong tot oud. Van muziek maken, van zingen, tot praktisch werk in de gemeente. Heer, we danken u dat we dit aan u mogen, bij u mogen brengen. Wil u danken, Heer, voor de huwelijksdienst die we donderdag mochten houden hier in de schuilplaats. Dank u wel voor Mark en Marijke dat ze voor uw aangezicht hun ja-woord mochten uitspreken. En dat ze trouw beloofd hebben tot het moment dat u hen tot u zult nemen. Heer, we willen u vragen, wilt u hen zegenen? En dank u wel, Heer, dat u hen ook toegevoegd heeft, ook aan de gemeente, en dat we voor elkaar mogen zorgen. Heer, we willen in het bijzonder bidden voor onze broeder Rienke Kusveller. Heren, er is heel veel onderzoek geweest. En u weet precies wat er aan de hand is. We willen u vragen, Heer, wilt u broeder Rienke alstublieft laten ervaren dat u een God van nabij bent. En dat u hem zonder ophouden wilt leiden. En dat hij mag ervaren, Heer, dat u voor hem uitgaat, maar dat u ook de achterhoede vormt. Heer, we willen u vragen, wilt u de onderzoeken ook zegenen? Wilt u de artsen ook wijsheid schenken? Heer, dat de juiste diagnose gesteld mag worden en dat ook de juiste behandeling ingezet mag worden. Heere, wilt u Rienke alstublieft sparen voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en de gemeente. Heer, we willen u ernstig daarvoor vragen. En we danken u, Heer, dat we afgelopen zondag erover na mochten denken dat u zelf zegt, de Heere is uw heelmeester. Heere, wilt u een heelmeester zijn van Rienke. En we danken u, Heer, dat we hebben Rienke mogen kennen als een bidder, als een voorbidder, als iemand die veel tijd doorbracht om voor mensen in de gemeente te bidden. Heer, dat willen we nu voor Rienke doen. En dat niet alleen voor Rienke, maar ook voor Marie. Heer, wilt u hen ondersteunen? En we hebben net gelezen in uw woord, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Heer, laat hen dat op een bijzondere manier mogen ervaren, dat u een God van nabij bent. En met Rienke willen we ook bidden voor de andere zieken in de gemeente. De zieken die hier ook vanmorgen onder ons zijn, maar ook de zieken die al heel lang thuis zijn, of die misschien ziek zijn zonder dat wij het weten. Heer, dat ook zij mogen ervaren dat u rondom hen bent. Dank u wel daarvoor. Zo willen we ook vanmorgen bidden voor uw gemeente, het deel van uw gemeente dat vervolgd wordt om des geloofs willen. Heere, wilt u hen kracht geven om vol te houden? Wilt u met uw volk Israël zijn? We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dank u wel dat wij die nu al in ons hart mogen kennen en dat straks de vrede van Jeruzalem wereldwijd verspreid mag worden. Heer, wilt u maar tot uw doel komen met uw volk Israël en wilt u het beschermen? Heer, het is uw volk. Het is uw land. En dank u wel dat u trouw bent aan uw volk. Heere, schenk ons zo vanmorgen een goed uur met elkaar. We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Het is een prachtig mooi loflied. 604 uit de bundel Opwekking. Kom en laat ons prijzen de God van alle eeuwen, Vader van de schepping, Heer van zee en land. Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid. Want hij, de grote koning, heeft uiteindelijk als koning der koningen de wereld in zijn hand. Geweldig om dat te mogen weten, dat hij alles uiteindelijk in zijn hand heeft. 604 uit de bundel Opwekking. Geweldig dat we dat mogen weten, dat hij de herder is en wij zijn schapen die hij weidt. En hij weet precies wat we nodig hebben. Daar gaan we ook vanmorgen over lezen uit Exodus hoofdstuk 16. Exodus hoofdstuk 16, te beginnen bij vers 1. Exodus hoofdstuk 16, te beginnen bij vers 1. En toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de 15e dag van de tweede maand, sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen: och, dat wij door de hand des Heeren in het land Egypte gestorven waren, toen wij nog bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeiden de Heeren tot Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is. Opdat ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En dan iets verderop in vers 13. En 's avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats. En 's morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilverachtigs, fijn als het rijm op de aarde. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander: wat is dit? Want zij wisten niet wat het was. Maar Mozes zeide tot hen: dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. Dit is wat de Heere geboden heeft, verzameld ervan een ieders naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen, naar gelang van het zieletal. De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel, en hij die minder verzameld had, kwam niet tekort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. Vers 21. Zij verzamelden nu elke morgen ieder naar zijn behoefte. Maar als de zon heet werd, dan smolt het. En dan nog iets verder in vers 25. Voort zeide Mozes: eet dit vandaag, want heden is het Sabbat voor de Heere. Vandaag zult gij het niet vinden op het veld. 6 dagen zult gij het verzamelen, maar op de 7e dag is het Sabbat, dan is het er niet. Toen er dan ook van het volk op de 7e dag heen gingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet. Daarom zeiden de Heere tot Mozes: hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenk dat de Heere u de Sabbat gegeven heeft. Daarom geeft hij u op de 6e dag brood voor 2 dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag zijn plaats op de 7e dag verlaten. Toen rustte het volk op de 7e dag. Het huis Israëls noemde het manna. En het was wit als korianderzaad. En de smaak ervan was als die van een honingkoek. En dan nog vers 35. De Israëlieten nu hebben 40 jaar van het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land. Het manna hebben zij gegeten totdat zij kwamen aan de grens van het land Kana. Tot zover dit gedeelte en we zullen er straks met elkaar nog wat meer over nadenken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog een lied zingen uit Johannes de Heer 108. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Lied 108: leid mij Heer, o machtig heiland. En hij weet ons ook te voeden op momenten dat we het zelf niet meer kunnen. 108 uit de bundel Johannes de Heer. Ik moest er zo nog wel eens even aan denken. Dit is de eerste zondag in het nieuwe jaar dat er geen sneeuw ligt. We hebben nou een aantal zondagen achter elkaar gehad dat een aantal mensen heel veel moeite moesten doen om hier te komen door de sneeuw heen. En dit is, zuster Schaap is er ook weer, want het lukte bijna niet door die sneeuwtoestanden heen. Fijn dat u er weer bent. In Israël ging het precies andersom. Op de dag des Heren kwamen ze uit hun tenten, was het altijd wit. Elke keer weer. 40 jaar lang. Je zult toch elke keer weer je tent open doen. Ja hoor, het ligt er weer. 40 jaar lang. Wat een trouw. Wat een trouw van God. Als u ooit aan de trouw van God zou twijfelen, dan zou ik daar maar eens naar kijken. Dat God 40 jaar lang dat volk heeft voorzien van brood. Elke keer weer opnieuw. 40 jaar lang. God trekt met zijn volk door de woestijn. En wij met hen. In deze serie samenkomsten waar we met elkaar nadenken over ja, dat wat er gebeurt in de woestijn. We hebben de vorige keer gezien dat ze als eerste terechtkwamen in Mara. Daar was bitterheid. Dat water konden ze niet eens drinken. En toen zeiden we, nou, het zou beter geweest zijn dat er niks was dan dat dit er was. Wat een teleurstelling. Dat je in de woestijn terechtkomt bij een oase die je niet kunt, ja, met water waar je niet uit kunt drinken. Maar we hebben toen gezien dat het hout wat God aanwijst, wat een prachtig mooi beeld is van het kruis waar Jezus aan gestorven is, dat dat hout het meest bittere in je leven weer zoet kan maken. Als we kijken naar dat wat Christus voor ons gedaan heeft, ach, dan kunnen we het leven aan. En dan maakt hij het bittere weer zoet. We hebben toen ook gezien dat God op die plaats, daar in Mara, het volk voor de keuze stelde. En dat God hen duidelijk maakte dat God met het volk bezig was. En misschien wel goed om nog even met elkaar dat vers te lezen. God is met het volk bezig in de woestijn en hij wil vier dingen bereiken. En deze vier dingen wil hij ook in ons leven bereiken, zolang wij onderweg zijn, want wij zijn ook onderweg. We zijn onderweg, op weg naar het beloofde land. Op weg naar onze ontmoeting met de Heer zelf. En dan staat er in Deuteronomium 8 vers 2... En dat is dan terugkijkend op die weg die gegaan is. En wij zitten er nog middenin, want we zijn er nog niet. Paulus zegt, niet dat ik er al ben, we zijn onderweg. Maar dan staat er in Deuteronomium 8 vers 2. Vier dingen die God wil bereiken in ons leven, ook in mijn leven. Gedenk dan heel de weg waarop de Heer, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Ten eerste, om je te verootmoedigen. Dat is een tegenoverstelling van hoogmoed. Verootmoedigen heeft te maken met afhankelijk willen zijn. God is bezig in deze periode om ons afhankelijk te maken van Hem. En dat is heel moeilijk. Dat willen we liever niet. We willen het liever allemaal zelf doen. Maar hij laat het toe om ons afhankelijk te maken. Dat is het eerste. Het tweede, om je op de proef te stellen. Hij is bezig om te kijken of ons geloofsleven wel echt is. Een geloofsverdieping. Dat het geloof ook sterker mag worden in ons leven. En niet als een kastplantje om het een of het ander zomaar omvalt. Dus hij is bezig om dat geloofsleven sterker te maken, te beproeven. Ten derde, om te weten wat er in je hart is. Nou, ons hart kan met zoveel dingen vol zijn, dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor de Jezus. Nee, hij wil weten wat is er in je hart. En wat is het belangrijk dat we ons hart laten vullen door hem. Toewijding, zou je kunnen zeggen. Wat leeft er in ons hart? Waarmee is ons leven gevuld? En het vierde, of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Gehoorzaamheid, afhankelijkheid, geloofsgroei, toewijding en gehoorzaamheid. Dat zijn de vier dingen waar God mee bezig is. En daar is hij elke dag met ons mee bezig. En ik hoop dat God ook dat doel mag bereiken in ons leven, onderweg. Nou, als we dat doel uit het oog verliezen, dan gaat het mis. Nou, we zien hier dat het volk van Israël uit Egypte geleid werd. En waar ging het naartoe? Het ging naar het beloofde land. Het ging naar het land wat God aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. Het ging naar de vervulling van Gods belofte. De belofte die eens werkelijkheid zou worden. En weet u, dat moeten wij ook nooit vergeten. Gods belofte worden pas werkelijkheid, echt werkelijkheid, als we straks hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zijn we er eindelijk. En dan al hetgeen wat we erover gelezen hebben, alles wat we over het land gehoord hebben, zal dan zichtbaar worden. En zal dan echt worden. We zijn op weg naar onze ontmoeting met de Heer Jezus. En zodra je dat kwijtraakt, dat het ergens naartoe gaat, dat er een doel is in je leven, dat het een richting heeft, zodra je dat kwijt bent, gaat het mis. We zien hier dat het volk van Israël op een gegeven moment in Elim komt. We kunnen het lezen in vers 27 van het voorafgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 15 van Exodus. Ze komen daar in Elim. En wat staat er? Er waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Wat een overvloed. Vandaar, wij hebben Elim vanuit onze overvloed, mogen we ook met voedselpakketten anderen voorzien in dat wat echt nodig is. Vanuit een overvloed. Elim, wat een oase. Maar was Elim het doel van de uittocht? Nou, als ik goed lees en een beetje kan rekenen, dan lijkt het erop dat ze hier bij Elim, niet een paar dagen, maar dat ze hier bij Elim zeker wel zo'n 2 maanden gebleven zijn. Misschien hebben ze wel gedacht van, nou, hier blijven we voorlopig maar eens even. We hoeven hier geen slavenwerk te doen. We hebben hier eten, we hebben hier drinken, we hebben hier alles wat we nodig hebben. Laten we hier maar blijven. Maar toen kwam dat moment, en dat staat in vers 2, dat ze verderop gingen. In die tweede maand na de uittocht, de 15e dag van de tweede maand. We kunnen hier niet blijven, we gaan verder. Soms zijn er wel eens van die momenten dat je zegt, nou, ik heb het goed hier, wat wil je nog meer? Dit is het dan. Nee, dit is het niet. Dit is het niet. Ook al heb je het misschien nog zo goed hier op deze aarde, ook al bevind je je nu misschien in een soort Elim-positie, God zegt, nee, we moeten verder. En dan kom je in de woestijn Sin terecht. Nou, ik heb er eens wat over gelezen, over de woestijn Sin. Dat is geen prachtige woestijn. Als we het over de woestijn Sin hebben, dan moet je niet gelijk denken aan de Sahara. Een hele grote platte zandvlakte met wat zandheuvels. En dat hebben we vaak het idee, dat als het volk van Israël door de woestijn trok, dat ze trokken door een hele grote zandbak, als het ware. Nou, de woestijn Sin is een zeer onherbergzame woestijn. Met veel heuvels, veel bergen, bijna ontoegankelijk soms. En het is heel goed mogelijk dat het volk van Israël soms door bergkloven en over rotsen moest klimmen en dan weer de diepte in moest gaan. Het was een heel onherbergzaam gedeelte van de woestijn Sin. Een woestijn wordt niet gemaakt doordat er heel veel zand ligt. Dat denken heel veel mensen, dat is een woestijn. Of een woestijn waar helemaal niks groeit. Nee, er zijn woestijnen waar in het voorjaar soms heel veel groeit. En het soms hartstikke groen kan zijn in een woestijn. Wat maakt een woestijn? Een woestijn wordt gemaakt door de hoeveelheid water die valt per jaar. En er valt maar heel weinig water daar in de woestijn Sin. En daarom is de woestijn Sin, of dat gebergte de Sin, is een woestijn. Ze komen daar in die woestijn. En dan op een gegeven moment, terwijl ze in die woestijn aan het lopen zijn, aan het trekken zijn, dan gaan ze ineens nadenken. Van, tjonge, jonge, jonge, dan zitten we hier in de woestijn. We hadden net Elim, daar was het nog wel uit te houden. Maar hier in de woestijn? Waarom zijn we eigenlijk uit Egypte weggetrokken? Daar was die woestijn niet. Daar hadden we water. Daar hadden we... Ja goed, we moesten wel hard werken, maar daar hadden we brood. Daar hadden we zelfs vlees. Maar hier in de woestijn Sin hebben we helemaal niets. Weet je, dan kan het gevaarlijk worden. Als je Elim als einddoel ziet van je uittocht, van je verlossing. Als je de woestijn gaat zien als, nou ja, dit is het dan. Hier moeten we dan ons leven verder blijven. Nou, als dat gaat gebeuren in je leven, dan gaat het goed mis. En ik denk dat wij allemaal, zoals wij hier zitten, wel eens te maken krijgen met de woestijn Sin. Dat je je wel eens afvraagt van, is dit nou het geestelijk leven? Is dit nou mijn christelijk leven? Ik had er eigenlijk wel wat meer van verwacht. Is dit nou de verlossing? Als je dan vergeet dat je verlost bent met een doel, en dat dit hier, wat we nu meemaken, maar een doorgang is, en dat dit tijdelijk is, als je dat vergeet, dan wordt de woestijn Sin voor jou een onoverkomelijk probleem. En dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er iets gebeuren in je geestelijk leven. Dat is het grote gevaar van de christenheid, en ik noem het echt de christenheid van vandaag. Het grote gevaar van de christenheid en van vele gemeenten van vandaag is dat ze in hun prediking en in hun gemeentevisie absoluut niet meer nadenken over de wederkomst van Christus. Over de spoedige komst van Christus. Ze bevinden zich in een woestijn waarvan ze zeggen, nou, dit is het dan. Dit is het doel van mijn verlossing. Nou, er staat in 1 Korinthe 15, als dat het leven voor Christus hier op deze wereld alleen jouw doel is, dan ben je beklagenswaardig. Als je de richting verliest in je geestelijk leven. Ik ben daarom zo blij dat wij als gemeente een missie hebben. Een missie hebben waarin ook duidelijk verwoord is dat we als gemeente een toekomstvisie hebben. Dat we uitkijken. Een gemeente op de toekomst gericht naar de komst van Jezus. En weet je, als je dat goed tot je door laat dringen, dat de woestijn Sin niet het einddoel is, maar een doorgang tot, dan kun je heel veel aan in deze tijd. Wat lezen we hier? Toen het volk van Israël op een gegeven moment dacht van, nou ja, dit is dan het doel van onze verlossing, en hier blijven we dan in die woestijn, en terug ging verlangen naar Egypte, en zei, ja, maar zo beroerd hadden we het eigenlijk niet. Wat lees je dan? Ik lees het vanuit de Statenvertaling. Daar staat letterlijk, het volk werd met lust bevangen. Of een andere vertaling staat, ze werden vervuld met een gulzig begeren. Het volk werd met lust bevangen. Er kwam zoveel begeerte in het volk. Ze hadden heus al wat eten. Maar ze wilden meer. En niet alleen ze wilden niet een beetje meer, maar ze wilden ook een beetje anders. Ze wilden ook wat meer afwisseling. Ze zeiden op een gegeven moment van, dat mannen, nou dat komt onze strot uit. Zo zei ze het zelfs. Walgelijk. Flauwe spijs. Geef ons maar de komkommers. De meloenen. Het look. De knoflook. De uien. Het vlees. Wat we in Egypte hebben. Maar dat manna, dat hoeft van mij niet meer. Dat is het grote gevaar. Als je niet meer weet waar je als christen naartoe gaat, dan wordt op een gegeven moment een christen op zichzelf gericht. En dan gaat het niet meer om wat God wil, maar om wat ik wil. En ik denk dat de gemeente, heel veel gemeenten, ontvankelijk zijn voor gulzig begeren voor met lust bevangen te zijn. Heel veel christenen, heel veel gemeenten zijn heel erg ik-gericht. Zijn de laatste tijd ook heel veel, gelukkig komt er een kentering in, zijn de laatste tijd ook heel veel nieuwe liederen gecomponeerd. En dat geven de tekstschrijvers ook zelf toe, waarin het ik-gericht zijn heel duidelijk naar voren komt. Mag ik het voelen? Mag ik het ervaren? Mag ik het tot me nemen? Heel veel op ik gericht. Terwijl het juist op Christus gericht mag zijn. Goed, wat zie je dan? Schrijft God het volk Israël gelijk maar af? Weet je, als je kijkt naar Gods handelen met zijn volk Israël, dan is God zo trouw. God is zo goed. God is zo liefdevol. En weet je, zonder aarzelen zegt God als dat volk van lust bevangen wordt, zegt God tegen Mozes in het vierde vers, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. In de psalmen staat letterlijk, de deuren van de hemel zal ik openen. De deuren van de hemel worden geopend. Laten we dat maar eens even met elkaar lezen in de psalmen. Prachtig, zoals het daar beschreven staat. Psalm 78. In Psalm 78, daar lezen we hoe het volk zich gedroeg in de woestijn. Psalm 78, laten we bij vers 17 beginnen, tot en met vers 25. Daar staat, maar zij bleven verder tegen hem zondigen. Ze waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste. Ze verzochten God in hun hart door spijzen te vragen naar hun lust. Daar heb je ook die uitdrukking, naar hun lust. Ze spraken tegen God en zeiden, kan God een dis aanrichten in de woestijn? Wat denkt u? Zou God dat kunnen? Waar zijn we deze morgen mee begonnen? Gij richt voor mij een dis aan. Kan God dat? Kan God een dis aanrichten in de woestijn? Zie, hij sloeg de rots, dat er water vloeide en beken stroomden. Zou hij ook brood kunnen geven of vlees verschaffen aan zijn volk? En dan staat er in vers 23, toen gebood hij de wolken daarboven en opende de deuren des hemels. Hij deed mannen tot spijzen op hen regenen en schonk hen hemelkoren, brood der engelen at ieder. Hij zond hun teerkost tot verzadiging. Wat een prachtig mooi stuk, zoals dat in de psalmen aangegeven wordt. Zou God een dis aan kunnen richten midden in de woestijn? Nou, dat hebben ze geweten. Weet u wat er op een gegeven moment staat? Op een gegeven moment als ze dan zeggen van, nou, wij willen ook wel eens wat anders. We hebben alleen maar dat manna. Geef ons alsjeblieft brood. Of vlees. U kunt erover lezen. U hoeft het niet op te slaan hoor. In Numerie staat dat. Dan zegt, in Numerie 11. Dan zegt Mozes tegen God. Of God tegen Mozes. Mozes, ik zal het volk vlees geven. Hij zegt tegen Mozes, en zoveel vlees zal ik het volk geven, dat ze een maand achter elkaar, luister goed, een maand achter elkaar vlees kunnen eten in de woestijn. Nou, Mozes die krabt zich eens even op zijn achterhoofd en zegt, Heere God, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Hoeveel stieren, hoeveel koeien, hoeveel runderen, hoeveel dieren moeten daar niet voor geslacht worden? Al zouden we de hele zee leeg vissen van de vis, dan zou dat nog niet voldoende zijn om 600.000 man, hoort het goed, 600.000 man elke dag een maand lang van vlees te kunnen voorzien. Heere God, nou gaat u wel een beetje te ver. Dat zegt Mozes tegen God in Numeri 11. En dan zegt God tegen Mozes, Mozes, je moet maar eens opletten. Let maar eens op wat er gaat gebeuren. En wat gebeurt er dan? Het is de tweede keer dat ze het meemaken. Eén keer in Exodus 16 en één keer in Numeri 11. U weet waarschijnlijk wel dat de Sinaï-woestijn, bij de vogelaars is dat bekend, de Sinaï-woestijn ligt precies op de trekroute van een heel groot aantal vogels. Als je in Israël bent, de trekvogels die volgen vanuit het gebied achter de Sahara, daar kom je in Sudan terecht, en daar heb je een heel groot gebied waar heel veel vogels, Europese vogels, overwinteren. In het voorjaar en in het najaar trekken de vogels of heen, vice versa, over de Sinaï-woestijn, langs de kustlijn bij Israël. En als u een keertje in het voorjaar in Israël bent, nou dan kun je eindeloos veel vogels zien in de lucht. De piloten in Israël hebben daar vaak heel veel last van met hun straaljagers. Maar er zijn eindeloos veel trekvogels die de kustlijn volgen langs Israël en dan het Europese vasteland weer uitkiezen. En onder andere ook deze kwakkels. Een andere naam voor kwakkels is kwartels. En kwartels, dat is een hele, ja, iets kleiner dan een patrijs. Een hele, nou ja, eigenlijk een hele lekkere vogel is dat. In bepaalde restaurants, nou, denk maar eens aan parelhoender. Nou, het neusje van de zalm. Het beste vlees. Het meest gezonde vlees, zegt de Heer, ik zal ervoor zorgen. En wat gebeurt er dan? Als die kwakkels aan het trekken zijn en ze vliegen door de Sinaï-woestijn, dan laat de Heer een sterke storm opsteken. En die brengt die kwakkels in een storm waar ze niets tegen kunnen doen bij de legerplaats van Israël. En wat gebeurt er? Op die dag vallen die kwakkels als warme broodjes bijna uit de lucht op de grond. Weet u hoeveel? Nou, we hebben nu vanmorgen geen tijd om het te lezen. U moet het voor uzelf maar eens lezen in nummer 11. Om de legerplaats heen liggen zoveel kwakkels. Zal ik eens zeggen hoe hoog? U weet hoeveel een L is? Een L is zo'n beetje van je top tot je elleboog. Er staat dat de kwakkels 2 L hoog lagen. Bergen kwakkels. Om de legerplaats van Israël heen. Ze hebben er een maand van gegeten. Maar zo, ze hebben er niet alleen een maand van gegeten. Maar dan komt het karakter van het volk naar boven. Want daar staat in nummer 11 dat God zo vertorend raakte op zijn volk. Want daar staat, ze hadden een beetje een onguur praatje hoor. Maar daar staat, ze hadden het vlees van de kwakkels nog tussen hun tanden of ze vielen aan op nieuwe kwakkels. Met zoveel gulzig verlangen was het volk vervuld. Zie je wat het probleem was? Het probleem bij Israël was niet dat ze geen brood hadden, dat ze geen water hadden. Het probleem bij Israël lag in het hart van het volk. Ze waren met gulzig verlangen gevuld. Ze hadden als het ware nooit genoeg. En ze hadden het vlees nog maar tussen hun tanden of ze begonnen met het volgende al. Dat is een beetje de trend van vandaag. We hebben het ene nog maar net gehad of we strekken ons alweer uit naar het andere. En het ene naar het andere komt vanuit Amerika, soms spoelt Nederland over. En we vallen soms van het een, we komen soms van het een in het ander. De mensen werden vervuld met gulzig verlangen. Kan het een beetje meer? Kan het een beetje anders? Nou, het is onvoorstelbaar, broeders en zusters, dat God te midden van een woestijn een dis aan kan richten met zoveel overvloed. Misschien zijn er onder ons vanmorgen mensen die zeggen, moet eens weten hoe diep ik hier in de woestijn zit. En dat er geen kant uit kan. Dat eigenlijk alle redding om mij heen weg is. Het lukt me niet meer in dit leven. En weet je wat dan zo mooi is? Wat hebben we gelezen in de psalmen? God opent de deur in de hemel. Als er geen enkele deur meer open gaat. En als je van alle kanten bedreigd wordt. Als je je misschien in een put voelt. En je kunt geen kant meer op. Dan is er altijd een weg naar boven. En God opent de deur in de hemel. Ik vind het zo mooi dat deze uitdrukking ook komt. In Openbaring 3. Waar een hele kleine gemeente. Die van alle kanten ook bedreigd wordt, maar trouw blijft aan het woord van God. Trouw blijft aan de Jezus. Wat staat er? Ik heb jullie een open deur gegeven. Een open deur in de hemel. En weet je, vanuit die open deur uit de hemel kan God veel meer doen dan dat jij denkt. Wat een laag vlees. Midden in de woestijn. Gij richt voor mij een, in de psalmen, psalm 23 staat letterlijk, een feestdis. Midden in de woestijn. Oh, God laat zien dat hij het volk beproeft in de woestijn. En tegelijkertijd laat God zien, en ik draag de zorg voor je. En ik zal voor je zorgen. En wat gebeurt er dan daar in de woestijn? Daar in de woestijn, daar laat de Heere God het hemelsbrood uit de hemel regenen. Weet u trouwens dat we gelezen hebben in vers 14 van Exodus 16, dat het manna kwam. Daar midden in de woestijn staat er dat eerst 's nachts de dauw kwam. De dauw van God. De dauw, de regendauw, het water. De dauw kwam en dan staat er, en als de dauw optrok, dan lag daar op de woestijn iets schilverachtigs, iets fijns, iets wits. Is het niet een groot wonder dat daar midden in de woestijn, waar geen water is, waar het een hele droge luchtvochtigheid is, dat daar elke dag, elke nacht, zich om het volk van Israël een dauwlaag lag? Op zichzelf is dat al een groot wonder. Dat er zoveel dauw lag, midden in de woestijn waar helemaal geen vocht was. Daaruit blijkt dat God zegt, ik ben er. Ik wil als een dauwlaag bij jullie zijn. Vergeet het nooit, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat God als het ware de geestelijke zegeningen een dauwlaag om je heen wil zijn. Elke morgen weer opnieuw. En dat hij je dat hemelbrood geeft. En als ze dat hemelbrood zien, wat uit de hemel komt, het engelenbrood, niet te vergelijken met die vleespotten van Egypte. Dit was pas werkelijk eten. Dan staat er in vers 31, men noemde het manna. Ja, ze wisten niet precies wat het was. Daar staat het zacht eruit, wit als korianderzaad. En het was zoet als honing, maar ze hadden het nog nooit gegeten. Het was voor hen volkomen nieuw. De Heer Jezus is altijd nieuw voor je, vanuit de hemel. Het is nieuw en daar staat letterlijk in vers 15, toen de Israëlieten het zagen, zeiden ze tot elkaar, wat is dit? Wat is dit? Want ze kenden het niet. Weet u wat er in Marcus 4, vers 41 staat? Toen de Heer Jezus de storm stilde op het meer en de apostelen op hun knieën neervielen voor de Heer Jezus, weet u wat ze zeiden? Wie bent u? Wie bent u? Wat is dit? De Heer Jezus die uit de hemel neerdaalt. Dit is het brood dat de Heer u tot spijze geeft. En mensen, het is vreselijk wanneer je dit brood verwerpt. Wanneer je tot de conclusie komt, alleen dit manna, alleen Jezus. Er is nog zoveel meer. Als Jezus op de achtergrond geplaatst wordt en het gaat niet meer alleen om Jezus. Of, zoals ik net zei, dat manna, die flauwe spijs, we walgen ervan. Weet je wat er dan gebeurt? Toen kwamen de vurige slangen en ze werden gedood. Want God laat niet met zich spotten. Als jij zegt, ik heb Jezus niet nodig. Als jij zegt, Jezus is maar flauwe spijs voor me. Jezus is voor anderen. Dan gebeurt precies hetzelfde als wat toen gebeurde. Dan komt de slang eraan. En dan ga je alsnog eeuwig verloren. Flauwe spijs. Hoe is het bij jou? Hoe kijk jij naar Jezus? Hoe kijk jij naar het woord van God? Hoe kijk jij naar dat hemelkoren wat God vanuit de hemel ons gegeven heeft? Is het flauwe spijs voor je? Ben je erop uitgekeken? Ben je zo ver gekomen dat je zegt, ja, maar ik wil ook wel eens een keer wat anders? Dan bevind je je op heel gevaarlijk gebied. Oh, ik hoop dat we vanavond, vanmorgen opnieuw gaan beseffen, het gaat om Jezus alleen. En op Jezus ben je nooit uitgekeken. Wat een overvloedige zorg van God. Brood uit de hemel, elke nacht weer opnieuw. Wat mogen wij doen? Nou, misschien nog goed om dat nog even te noemen wat er in vers 4 staat van Exodus 16. Daar staat brood uit de hemel. Zal ik laten regenen. En hoe mogen wij erop reageren? Dan zal het volk uitgaan. Wij moeten uitgaan. God kan het brood wel laten regenen. Maar als we niks doen, als we het laten zoals het is, ja, dan gebeurt er nog niks. Nee, het volk wordt opgeroepen om uit te gaan. Hoe staat dat? In de Hebreeën 13. Christus heeft buiten de legerplaats geleden. En dan worden we opgeroepen om ook uit te gaan buiten de legerplaats. En naar Christus toe te gaan. Buiten de legerplaats. Buiten de wereld om je heen. Zoek de Jezus op. Ga erop uit. Zoek hem. Uitgaan. En dan, wat staat er? Hoe kun je dat manna oprapen? Dat manna, dat groeide niet aan bomen. Elke dag opnieuw. 'S Morgens voordat de zon opkwam. Want dan was het manna al weg. Ik denk dat daar heel veel in zit. Als u 's morgens vroeg de dag inrolt en je komt gelijk in het drukke leven, dan is het manna weg. Dan zul je de rest van de dag er niet meer aan komen om Jezus tot je te nemen. Om het woord tot je te nemen. Het begint 's morgens vroeg. Of misschien in je leven. 'S morgens vroeg. Het is juist zo belangrijk als je nog jong bent, dat je de Jezus leert kennen. Maar als je die tijd voorbij laat gaan, dan kan het zijn dat je later in je leven zo druk bent, of te verliefd bent op een ander, of te veel bezig bent met je carrière, dat je geen manna meer krijgt en nog verloren gaat. Nee, het ligt er niet constant. Op het moment dat God het zegt, uitgaan. En weet je, dat manna kun je alleen tot je nemen als je door de knieën gaat. Want het ligt op de grond. Het ligt op de grond. Het ligt wel voor het oprapen. Maar je moet er wel voor buigen. Sommige mensen zijn niet bereid om te buigen. Die zijn niet bereid om te knielen. Uitgaan. Knielen. En tot je nemen. Hoeveel? Nou, dan staat er zoveel als voor elke dag nodig is. De Heer Jezus is voor elke dag genoeg. Je hoeft niet een voorraad aan te leggen voor morgen. Hij is voor elke dag genoeg. De Heer Jezus zegt, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Hij is er voor ons vandaag. Elke dag weer opnieuw. Paulus zegt in zijn brief dat God tegen hem gezegd heeft, mijn genade is voor u genoeg. Dit brood, elke dag opnieuw, zoveel je voor elke dag nodig hebt. Vergeet het niet, morgenochtend is het manna er. Hij lokt u uit uw tent. Het is er. Die dauw is er in je leven. Hij wil je voeden. Hij wil je die zegeningen schenken die je elke dag nodig hebt. Elke dag opnieuw. Amen. Laten we met elkaar dat lied zingen wat daar ook over gaat. 372 uit de bundel Opwekking. U verzadigt mij. Hij is degene die precies weet wat we nodig hebben. 372 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen gaan danken. Heere, wat is het geweldig dat we vanmorgen mochten horen dat u midden in de woestijn, waar totaal geen uitzicht is, zomaar midden in de woestijn een feestmaal aanricht, een dis aanricht. Omdat altijd de hemel open is. Als alle deuren gesloten zijn en er geen uitweg meer is, dan mogen we weten, Heer, de deur naar de hemel staat open. Heer, wat bent u liefdevol. Wat voorziet u uw kinderen onderweg, soms dwars door de woestijn. Heer, laat het zo zijn dat we het doel van ons onze verlossing nooit vergeten. Maar dat we op weg zijn. En dat elke dag we dichter bij het einddoel komen. Heer, dank u wel dat u ons niet alleen laat. Dank u wel voor dat hemelkoren, dat hemelbrood. Dank u wel dat we daarin de Heer Jezus mogen ontmoeten, die vanuit de hemel naar ons nedergedaald is. Het brood des hemels. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat we niet zeggen, we hebben naast Jezus ook wel wat anders nodig. De vleespotten van Egypte. Heer, want dan gaat het fout in ons geestelijk leven. Dan worden we met gulzig begeren vervuld. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat we niet zo ver komen dat we zeggen, ach, die spijzen, dat manna, die Jezus, ach, het is allemaal zo'n flauwekul. Ik wil wel eens wat anders. Heer, wat vreselijk om zo ver te komen dat we Jezus niet nodig hebben. Want dan komen de slangen. Dan komt de vijand. En dan worden we van u voor eeuwig weggeroofd, omdat we Jezus niet nodig hebben. Heren, laat het zo zijn dat we als gemeente heel duidelijk alleen gericht mogen zijn op Jezus. Jezus alleen. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat wij naast u niets en niemand nodig hebben. Want Jezus alleen, Hij is het. Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen erover na mochten denken. En dat we mogen weten, Heer, dat u zo trouw bent. Zo trouw, elke morgen weer opnieuw. Dat uw dauw er is. Uw zegeningen. Uw zegeningen, voordat we wakker worden, zijn uw zegeningen er allang. En dat we elke morgen vanuit die zegeningen het dagelijks leven in mogen stappen. En dan mogen we ook weten, Heer, dan houden we het vol. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wilt u met ons meegaan naar huis, ons een goede zondag geven en ons maar heel dicht bij u houden. In deze wereld, in deze woestijn, op weg achter u aan. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Vanavond hebben we het avondmaal. Dan hoop ik met u na te denken over Johannes 6, waar de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. We mogen van hem eten en van hem drinken. Hij nodigt u uit om avondmaal te komen vieren. Hij nodigt u uit en het manna ligt er, wij moeten uitgaan. Laat het aan u niet voorbij gaan, maar kom op de uitnodiging van de Heer Jezus vanavond naar het avondmaal. Hartelijk welkom. We gaan met elkaar lied 5 zingen uit Johannes de Heer. Tijdens de eerste 2 coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan het laatste couplet zingen we na de zegenbeden. Lied 5. En daar ook komt de zin voor. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met het hemelsbrood. 1 en 2 voor de zegenbeden. Het derde couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd de woestijn achter ons mogen laten en we in mogen gaan in het huis met de vele woningen. Dank u wel daarvoor. De Heer Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.